Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En zeer zeker nu de Heilige Vader teruggekeerd is van zijn eerste apostolische reis, namelijk die naar Turkije en Libanon, willen wij in deze aflevering opnieuw de gelegenheid nemen om op enkele momenten van die reis ook te luisteren naar wat de Heilige Vader daar heeft gezegd. We gaan dus verder met onze bespreking en verslaggeving van deze apostolische reis en zijn ondertussen aangekomen op vrijdag 28 november. En we hebben toen reeds de toespraak van de Heilige Vader in de kathedraal van de Heilige Geest in Istanbul kunnen beluisteren. Diezelfde dag, om 11:20, bestond er een bezoek aan het verzorgingstehuis van de kleine zusters van de armen op het programma. We gaan luisteren naar de woorden die de Heilige Vader daar richtte tot de aanwezigen.
Dear sisters and brothers, good morning.
Sevgili kardeşlerim, günaydın.
Dierbare zusters en broeders, een goedemorgen. Ik ben zeer dankbaar voor de verwelkomingswoorden van de zuster en voor de gastvrijheid die jullie allemaal hebben betoond. Gastvrijheid is een geschenk van dit huis. Het is echt een geschenk dat van God komt en tot bloei wordt gebracht door de kleine zusters van de armen, het personeel, de weldoeners en door alle bewoners in jullie dagelijks leven. Dank aan iedereen. Ik wil graag twee korte overwegingen met u delen. De eerste is geïnspireerd door uw naam, dierbare zusters. Want u bent de kleine zusters van de armen. Dat is een prachtige naam die ons aan het denken zet. Ja, de Heer heeft u niet alleen geroepen om de armen bij te staan of te helpen, maar ook om hun zusters te zijn. Jullie moeten zijn zoals Jezus, die de Vader ons niet alleen heeft gezonden om ons te helpen en te dienen, maar ook om onze broeder te zijn. Het geheim van christelijke naastenliefde is dat wij, voordat wij er voor anderen zijn, eerst met anderen moeten zijn in een gemeenschap die gebaseerd is op broederschap. De tweede gedachte werd mij ingegeven door jullie, de lieve bewoners van dit huis. Jullie zijn ouderen. En het woord ouderen dreigt vandaag de dag zijn ware betekenis te verliezen. In veel sociale contexten, waar efficiëntie en materialisme de boventoon voeren, is het respect voor de ouderen verloren gegaan. De Heilige Schrift en goede tradities leren ons daarentegen, zoals Paus Franciscus graag herhaalde, dat ouderen de wijsheid van een volk zijn, een schat voor hun kleinkinderen, hun families en de samenleving als geheel. Daarom een dubbele dank aan dit tehuis, dat mensen verwelkomt in naam van de broederschap en dat in het bijzonder doet met ouderen. We weten dat dit niet gemakkelijk is, omdat het veel geduld en veel gebed vereist. Laten wij dan tot de Heer bidden om u te begeleiden en te ondersteunen. En ik roep graag Gods zegen over u allen. En zo, dat was wat de boodschap die paus Leo XIV wilde brengen daar bij de kleine zusters der armen. Trouwens, dat is ook die gemeenschap die paus Franciscus met grote verrassing bezocht in Brussel toen hij zijn apostolische reis naar België heeft gemaakt en die we natuurlijk ook op de voet hebben gevolgd. Een hele mooie ontmoeting met de kleine zusters der armen, met de inwoners van het verzorgingstehuis dat aan hun zorgen is toevertrouwd. Om 14:15 ging de paus per helikopter naar Iznik, waar hij om 3:30 een ecumenische gebedsdienst bijwoonde bij de archeologische opgravingen van de oude basiliek van Sint Neophytos. Ook daar heeft de Heilige Vader een ontmoeting gehad met de ecumenische patriarch van Constantinopel. U weet wel, de goede vriend van paus Franciscus en deze vriendschap wordt onder paus Leo XIV verder gezet. Het gaat hier dus over een zogenaamde, het ecumeens patriarchaat van Constantinopel is een orthodoxe kerk. Dus u weet dat er een grote splitsing is geweest, zeg maar, van oost en west, vele honderden jaren geleden, en dat daar dan de oost-orthodoxe kerk uit voortgekomen is. Wel, al vele jaren, en voornamelijk sinds het Tweede Vaticaans Concilie en de verklaring Nostra Aetate, is men echt begonnen met te zoeken naar manieren om de eenheid onder de christenen te herstellen. Onder meer door de vriendschap tussen de katholieke kerk enerzijds en ook de paus en de patriarch van Constantinopel. Ook de voorganger van de huidige patriarch, Bartholomeus, die was daar ook al mee begonnen. En dus vandaag de dag wordt dat helemaal verder gezet en zoekt men naar manieren om die eenheid onder de christenen terug te krijgen. Iets wat paus Leo XIV steeds keer op keer heeft benadrukt en wat natuurlijk ook, zeker in het eerste deel van zijn apostolische reis, centraal stond en heeft gestaan. We gaan luisteren naar de woorden die de Heilige Vader daar, terwijl hij naast de patriarch stond, heeft uitgesproken. U hoort paus Leo XIV in dit bezoek aan Iznik en deze archeologische opgravingen van de oude basiliek van Sint Neophytos.
Dear brothers and sisters, at a period of history marked by many tragic signs, in which people are subjected to countless threats to their very dignity.
Dierbare broeders en zusters, in een periode van de geschiedenis die gekenmerkt wordt door vele tragische tekenen, waarin mensen worden blootgesteld aan talloze bedreigingen van hun waardigheid, is de 1700ste verjaardag van het Eerste Concilie van Nicea een waardevolle gelegenheid om ons af te vragen wie Jezus Christus is in het leven van mannen en vrouwen vandaag de dag en wie Hij is voor ieder van ons persoonlijk. Deze vraag is vooral belangrijk voor christenen die het risico lopen Jezus Christus te reduceren tot een soort charismatische leider of een superman. Een verkeerde voorstelling van zaken die uiteindelijk leidt tot verdriet en verwarring. Door de goddelijkheid van Christus te ontkennen, reduceerde Arius hem tot een loutere tussenpersoon tussen God en de mensheid, waarbij hij de realiteit van de incarnatie negeerde, zodat het goddelijke en het menselijke onherstelbaar gescheiden bleven. Maar als God geen mens is geworden, hoe kunnen sterfelijke schepselen dan deelnemen aan zijn onsterfelijke leven? Wat op het spel stond in Nicea en vandaag de dag nog steeds op het spel staat, is ons geloof in de God die in Jezus Christus zoals wij geworden is, om ons deelgenoten van de goddelijke natuur te maken. Deze christologische geloofsbelijdenis is van fundamenteel belang in de weg die christenen bewandelen naar volledige gemeenschap. Ze wordt namelijk gedeeld door alle christelijke kerken en gemeenschappen over de hele wereld, ook door die welke om verschillende redenen het credo van Nicea Constantinopel niet in hun liturgie gebruiken. Het geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, van dezelfde substantie als de Vader, is een diepe band die alle christenen al verenigt. In die zin kunnen wij, om Sint Augustinus te citeren, in de ecumenische context ook zeggen dat, hoewel wij christenen met velen zijn, we in de ene Christus één zijn. Met het besef dat we al door zo'n diepe band met elkaar verbonden zijn, kunnen we onze weg verder zetten naar een steeds diepere verbondenheid met het woord van God, geopenbaard in Jezus Christus, onder leiding van de Heilige Geest, in wederzijdse liefde en dialoog. Op deze wijze worden wij allemaal uitgenodigd om het schandaal van de verdeeldheid, die helaas nog steeds bestaat, te overwinnen en het verlangen naar eenheid te koesteren waarvoor de Heer Jezus bad en zijn leven gaf. Hoe meer wij verzoend zijn, hoe meer wij christenen geloofwaardig getuigenis kunnen afleggen van het evangelie van Jezus Christus, dat een boodschap van hoop voor iedereen is. Bovendien is het een boodschap van vrede en universele broederschap die de grenzen van onze gemeenschappen en naties overschrijdt. Vandaag schreeuwt de hele mensheid, geteisterd door geweld en conflicten, om verzoening. Het verlangen naar volledige gemeenschap tussen alle gelovigen in Jezus Christus gaat altijd gepaard met het zoeken naar broederschap tussen alle mensen. In de geloofsbelijdenis van Nicea belijden wij ons geloof in één God, de Vader. Het zou echter niet mogelijk zijn om God als Vader aan te roepen als wij weigeren alle andere mannen en vrouwen die naar het beeld van God zijn geschapen als broeders en zusters te erkennen. Er bestaat een universele broederschap tussen mannen en vrouwen, ongeacht hun etniciteit, nationaliteit, religie of persoonlijke opvattingen. Religies zijn bij hun aard drager van deze waarheid en moeten individuen, groepen en volkeren aanmoedigen om dit te erkennen en in praktijk te brengen. Bovendien moeten we het gebruik van religie om oorlog, geweld of enige vorm van fundamentalisme of fanatisme te rechtvaardigen, krachtig afwijzen. In plaats daarvan moeten wij de weg van broederlijke ontmoeting, dialoog en samenwerking volgen. Ik ben zijn heiligheid Bartholomeus zeer dankbaar, want het was met grote wijsheid en vooruitziendheid dat hij besloot om samen de 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea te herdenken op de plaats waar het plaatsvond. Ik bedank eveneens hartelijk de hoofden van de kerken en vertegenwoordigers van christelijke gemeenschappen die de uitnodiging om aan dit evenement deel te nemen hebben aanvaard. Mogen God, de Vader, almachtig en barmhartig, de vurige gebeden die wij hem vandaag opdragen, verhoren en ervoor zorgen dat deze belangrijke verjaardag overvloedige vruchten van verzoening, eenheid en vrede voortbrengt. Aldus paus Leo XIV op deze belangrijke plaats dus, waar zoveel jaren geleden, 1700 jaar geleden, het Concilie van Nicea heeft plaatsgevonden. En inderdaad, hij zegt hier een grote wijsheid van de patriarch Bartholomeus, omdat dus reeds het idee van samen deze belangrijke verjaardag te vieren was gerijpt tussen hem en paus Franciscus. En natuurlijk ook deze uitnodiging aan paus Leo XIV werd doorgegeven, die dat onmiddellijk heeft aanvaard en omarmd. En daardoor hebben we deze prachtige beelden en voor ons ook audio, kunnen laten horen van deze uitwisseling tussen deze twee religieuze leiders. Natuurlijk de Heilige Vader en zijn woorden hier zijn voor ons katholieken uitermate belangrijk. Vandaar dat u ze ook helemaal hebt kunnen beluisteren. Om 16:30 die dag ging het per helikopter naar Istanbul. En om 18:30 vond daar een privébijeenkomst plaats met de bisschoppen. In het gebouw van de apostolische delegatie, dat is dus geen nuncius of echte nuncius in Turkije, dat nog altijd een land is waar de islam een belangrijke rol speelt, maar er is wel een apostolische delegatie, een afvaardiging dus van de Heilige Vader in Turkije, om ook daar de kleine katholieke gemeenschap te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de missie van de kerk, namelijk de verkondiging van het evangelie, ook in Turkije kan geschieden. Zo gaan wij naar zaterdag 29 november. Om 9:00 stond er een bezoek aan de Sultan Ahmed Moskee op het programma, gevolgd door een privébijeenkomst met de leiders van de lokale kerken en christelijke gemeenschappen in de Syrisch-Orthodoxe kerk van Mor Efrem. Dat werd dan gevolgd door het bidden van de doxologie in de patriarchale kerk van Sint-Joris. En er volgde daarna nogmaals een ontmoeting eigenlijk met zijn heiligheid Bartholomeus de Eerste, de patriarch van Constantinopel, en ook een ondertekening van een gezamenlijke verklaring in het patriarchale paleis. Die gezamenlijke verklaring is toch wel belangrijk. Er is ook een toespraak gehouden, maar we willen even kijken naar de inhoud van die gezamenlijke verklaring die zowel de Heilige Vader als de patriarch hebben ondertekend. En begint met het woord van God. Loof de Heer, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is eeuwig. Psalm 106. Aan de vooravond van het feest van de heilige Andreas, de eerst geroepen apostel, broer van de apostel Petrus, patroonheilige van het ecumenisch patriarchaat, danken wij, paus Leo XIV en ecumenisch patriarch Bartholomeus, God, onze barmhartige Vader, van harte voor de gave van deze broederlijke ontmoeting. In navolging van onze eerbiedwaardige voorgangers en in overeenstemming met de wil van onze Heer Jezus Christus, blijven wij met vaste overtuiging de weg van de dialoog bewandelen, in liefde en waarheid, op weg naar het verhoopte herstel van de volledige gemeenschap tussen onze zusterkerken. Zich ervan bewust dat de eenheid van de christenen niet louter het resultaat is van menselijke inspanningen, maar een gave die van boven komt, nodigen wij alle leden van onze kerken, geestelijken, kloosterlingen, godgewijde personen en gelovige leken uit, om ernstig te streven naar de vervulling van het gebed dat Jezus Christus tot de Vader richtte, opdat zij allen één mogen zijn, zoals U, Vader, in mij bent en ik in U, opdat de wereld geloven, zoals we het horen in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 17, vers 21. De herdenking van de 1700ste verjaardag van het Eerste Ecumenische Concilie van Nicea, gevierd aan de vooravond van onze bijeenkomst, was een buitengewoon moment van genade. Het Concilie van Nicea, dat in 325 na Christus werd gehouden, was een voorzienige gebeurtenis van eenheid. Het doel van de herdenking van deze gebeurtenis is echter niet alleen om het historische belang van het concilie in herinnering te brengen, maar ook om ons aan te sporen voortdurend open te staan voor dezelfde Heilige Geest die via Nicea sprak, terwijl we worstelen met de vele uitdagingen van onze tijd. We zijn alle leiders en afgevaardigden van andere kerken en kerkelijke gemeenschappen die bereid waren om aan dit evenement deel te nemen, zeer dankbaar. Naast het erkennen van de obstakels die het herstel van de volledige gemeenschap tussen alle christenen in de weg staan, obstakels die we trachten aan te pakken via theologische dialoog, moeten wij ook erkennen dat wat ons bindt het geloof is dat tot uitdrukking komt in de geloofsbelijdenis van Nicea. Dit is het reddende geloof in de persoon van de Zoon van God, ware God uit ware God, homoousios met de Vader, die voor ons en onze redding mens werd en onder ons woonde, gekruisigd werd, stierf en begraven werd, op de derde dag verrees, ten hemel voer en weder zal komen, om de levenden en de doden te oordelen. Door de komst van de Zoon van God worden wij ingewijd in het mysterie van de heilige drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, en worden wij uitgenodigd om in en door de persoon van Christus, kinderen van de Vader en mede-erfgenamen met Christus, te worden door de genade van de Heilige Geest. Met deze gemeenschappelijke belijdenis kunnen we onze gezamenlijke uitdagingen aangaan om met wederzijds respect getuigenis af te leggen van het geloof dat in Nicea tot uitdrukking is gebracht en met oprechte hoop samenwerken aan concrete oplossingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de herdenking van deze belangrijke verjaardag nieuwe en moedige stappen op weg naar eenheid kan inspireren. Een van de besluiten van het Eerste Concilie van Nicea was het vaststellen van criteria voor het bepalen van de datum van Pasen, die voor alle christenen gelijk is. Wij zijn de goddelijke voorzienigheid dankbaar dat de hele christelijke wereld dit jaar op dezelfde dag Pasen heeft gevierd. Het is onze gezamenlijke wens om verder te zoeken naar een mogelijke oplossing om elk jaar samen het feest der feesten te vieren. Wij hopen en bidden dat alle christenen zich in alle wijsheid en geestelijk inzicht zullen inzetten voor het proces om te komen tot een gemeenschappelijke viering van de glorieuze verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Dit jaar gedenken we ook de 60ste verjaardag van de historische gezamenlijke verklaring van onze eerbiedwaardige voorgangers, paus Paulus VI en ecumenisch patriarch Athenagoras, waarmee een einde kwam aan de wederzijdse excommunicaties van 1054. Wij danken God dat dit profetische gebaar onze kerken ertoe heeft aangezet om in een geest van vertrouwen, achting en wederzijdse naastenliefde de dialoog verder te zetten, die met Gods hulp zal leiden tot een nieuw samenleven ten behoeve van het grotere goed van de zielen en de komst van het Koninkrijk van God, in die volledige gemeenschap van geloof, broederlijke eendracht en sacramentele leven die tussen hen bestond, tussen tijdens de eerste 1000 jaar van het bestaan van de kerk. Dit is trouwens een citaat uit de gezamenlijke verklaring die de heilige paus Paulus VI en de ecumenisch patriarch Athenagoras tekende op 7 december 1965. Tegelijkertijd sporen wij diegenen die nog aarzelen om enige vorm van dialoog aan te gaan aan om te luisteren naar wat de Geest tegen de kerken zegt, die ons in de huidige omstandigheden van de geschiedenis aanspoort om de wereld een hernieuwd getuigenis van vrede, verzoening en eenheid te geven. Overtuigd van het belang van de dialoog, spreken wij onze voortdurende steun uit voor het werk van de gemengde internationale commissie voor de theologische dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk, die zich in de huidige fase bezighoudt met kwesties die van oudsher als verdeeldheid zaaiend worden beschouwd. Naast de onvervangbare rol die de theologische dialoog speelt in het proces van toenadering tussen onze kerken, prijzen wij ook de andere noodzakelijke elementen van dit proces, waaronder broederlijke contacten, gebed en gezamenlijk werk op alle gebieden waar samenwerking reeds mogelijk is. Wij dringen er bij alle gelovigen van onze kerken op aan, en in het bijzonder bij de geestelijken en theologen, om de vruchten die tot nu toe zijn bereikt met vreugde te omarmen en te werken aan hun verdere groei. Dit willen wij met klem bevestigen. Het doel van christelijke eenheid omvat ook de doelstelling om op een fundamentele en levengevende wijze bij te dragen aan de vrede tussen alle volkeren. Samen verheffen wij vurig onze stem om Gods gave van vrede over onze wereld af te smeken. Tragisch genoeg blijven conflicten en geweld in veel regio's van onze wereld het leven van zoveel verwoesten. Wij doen een beroep op degenen die civiele en politieke verantwoordelijkheden hebben om al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat de tragedie van oorlog onmiddellijk ophoudt. En wij vragen alle mensen van goede wil om onze smeekbeden te steunen. In het bijzonder verwerpen wij elk gebruik van religie en de naam van God om geweld te rechtvaardigen. Wij geloven dat authentieke interreligieuze dialoog, verre van een oorzaak van syncretisme en verwarring te zijn, essentieel is voor het samenleven van volkeren met verschillende tradities en culturen. Met het oog op de 60ste verjaardag van de verklaring Nostra Aetate sporen wij alle mannen en vrouwen van goede wil aan om samen te werken aan een rechtvaardigere en solidairdere wereld en om zorg te dragen voor de schepping die ons door God is toevertrouwd. Enkel op die manier kan de menselijke familie onverschilligheid, machtswellust, hebzucht en de haat voor vreemdelingen overwinnen. Hoewel we diep verontrust zijn over de huidige internationale situatie, verliezen wij de hoop niet. God zal de mensheid niet in de steek laten. De Vader heeft zijn enige geboren Zoon gezonden om ons te redden, en de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus, heeft ons de Heilige Geest geschonken om ons deel te laten hebben aan zijn goddelijk leven, en om de heiligheid van de menselijke persoon te bewaren en te beschermen. Door de Heilige Geest weten en ervaren wij dat God met ons is. Daarom vertrouwen wij in ons gebed iedere mens aan God toe, in het bijzonder degenen die in nood verkeren, die honger lijden, eenzaam zijn of ziek zijn. Wij roepen voor ieder lid van de menselijke familie alle genade en zegeningen af, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, terwijl zij in liefde met elkaar verbonden zijn om alle rijkdom van zeker begrip en kennis van het mysterie van God te hebben, die onze Heer Jezus Christus is. Getekend vanuit de Fanar op 29 november 2025. En zo, dierbare luisteraars, mocht u de gezamenlijke verklaring van Paus Leo XIV en de patriarch Bartholomeus de Eerste beluisteren. Belangrijke verklaring die op deze wijze werd ondertekend en waarmee de weg die de heilige paus Paulus VI is ingeslagen met de toenmalige patriarch Athenagoras wordt verder gezet. Wij gaan samen met de heilige vader, in het bijzonder voor het welslagen en de geestelijke vruchten van deze apostolische reis, bidden tot de heilige maagd Maria. We bidden samen met hem het Angelus. Daarna komen we bij u terug en gaan we verder met ons verslag over dit deel van de apostolische reis, namelijk het programma in Turkije. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit in de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam done eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog een laatste deeltje van de reis van Paus Leo XIV aan Turkije laten horen, namelijk de homilie die hij gegeven heeft tijdens de heilige mis die hij opdroeg op 29 november in de Volkswagen Arena. We gaan luisteren naar de Heilige Vader.
Brothers and sisters, we celebrate this mass on the eve of the day on which the Church commemorates Saint Andrew, Apostle.
Dierbare broeders en zusters, wij vieren deze heilige mis op de vooravond van de dag waarop de kerk Sint Andreas, apostel en patroonheilige van dit land, herdenkt. Tegelijkertijd beginnen we aan de Advent, de tijd waarin wij ons voorbereiden om met kerstmis opnieuw het mysterie te beleven van Jezus, de Zoon van God, geboren, niet geschapen van dezelfde substantie als de Vader. Zoals 1700 jaar geleden plechtig werd verklaard door de vaders die bijeen waren op het concilie van Nicea. In deze context komt de eerste lezing van de heilige mis van vandaag uit een van de mooiste passages uit het boek van de profeet Jesaja, waar de uitnodiging weer klinkt om alle volkeren de berg van de Heer te laten beklimmen, een plaats van licht en vrede. En ik zou dan ook graag samen met u willen mediteren over wat het betekent om deel uit te maken van de kerk, door na te denken over enkele beelden die in deze tekst naar voren worden gebracht. Het eerste beeld is dat van de berg die als hoogste van alle bergen wordt opgericht. Het herinnert ons eraan dat de vruchten van Gods handelen in ons leven niet enkel een geschenk voor ons zijn, maar voor iedereen. Sion is een stad op de berg en symbool van een gemeenschap die herboren is in trouw. Haar schoonheid is een baken van licht voor mannen en vrouwen van overal. En herinnert ons eraan dat de vreugde van het goede aanstekelijk is. Het leven van vele heiligen bevestigt dit. De heilige Petrus ontmoet Jezus dankzij het enthousiasme van zijn broer Andreas, die samen met de apostel Johannes door de ijver van Johannes de Doper tot de Heer werd geleid. De heilige Augustinus komt even later tot Christus dankzij de vurige prediking van de heilige Ambrosius. En er zijn nog vele van dergelijke voorbeelden te vinden. We vinden hier een uitnodiging om de kracht van ons eigen geloofsgetuigenis te vernieuwen. De heilige Johannes Chrysostomus, een groot herder van deze kerk, sprak over de aantrekkingskracht van heiligheid als een teken dat veelzeggender is dan vele woorden en vele wonderen. Hij zei, het wonder gebeurt en gaat voorbij, maar het christelijke leven blijft en bouwt voortdurend op. Tot slot spoorde hij aan. Laten wij daarom over onszelf waken, zodat we ook anderen ten goede kunnen komen. Dierbare vrienden, als we de mensen die wij ontmoeten echt willen helpen, laten wij dan waakzaam zijn, zoals het evangelie ons aanbeveelt, door ons geloof te cultiveren met gebed en de sacramenten, door het consequente beleven in naastenliefde, en door, zoals Sint Paulus ons in de tweede lezing zegt, de werken der duisternis af te leggen en de wapenen des lichts aan te nemen. De Heer die wij aan het einde der tijden in heerlijkheid verwachten, komt elke dag aan onze deur aankloppen. Laten wij voor Hem gereed zijn, oprecht toegewijd aan een leven van goedheid, naar het voorbeeld van de talrijke heilige mannen en vrouwen die door de eeuwen heen op dit land hebben gewoond. Het tweede beeld dat de profeet Jesaja ons schenkt is dat van een wereld waarin vrede heerst. En hij beschrijft het als volgt. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard tegen een ander volk opheffen en zij zullen het oorlog voeren niet meer leren. Hoe urgent is deze oproep voor ons vandaag? Hoe groot is de behoefte aan vrede, eenheid en verzoening om ons heen, in ons en onder ons? Wat kunnen wij daaraan bijdragen? Om dit beter te begrijpen, kijken we naar het logo van deze reis, waarin een van de gekozen beelden dat van een brug is. Het doet ons ook denken aan het beroemde grote viaduct in deze stad dat de Bosporus overspant en twee continenten met elkaar verbindt, Azië en Europa. In de loop der tijd zijn er nog twee andere overgangen bijgekomen, zodat er nu drie verbindingspunten tussen de twee zijden zijn. Deze drie grote bouwwerken van communicatie, uitwisseling en ontmoeting zijn indrukwekkend om te zien, maar toch zo klein en kwetsbaar in vergelijking met de immense gebieden die ze met elkaar verbinden. Hun drievoudige overspanning over de zeestraat herinnert ons aan het belang van onze gezamenlijke inspanningen om bruggen van eenheid te bouwen op drie niveaus, binnen de gemeenschap, in ecumenische relaties met leden van andere christelijke denominaties en in onze ontmoetingen met broeders en zusters die tot andere religies behoren. Het onderhouden van deze drie banden, het versterken en uitbreiden ervan op alle mogelijke manieren, maakt deel uit van onze roeping om een stad op een heuvel te zijn. De eerste band van eenheid die ik zojuist noemde is die binnen deze kerk, die in dit land bestaat uit vier verschillende liturgische tradities. De Latijnse, de Armeense, de Chaldeeuwse en de Syrische. Elk draagt zijn eigen spirituele, historische en kerkelijke rijkdom bij en het delen van deze verschillen toont duidelijk een van de mooiste kenmerken van het aangezicht van de bruid van Christus, een katholiciteit die verenigt. Aldus Paus Leo XIV. Een volgende keer gaan wij verder met deze homilie. Er is ons echter niet meer tijd gegeven, dierbare luisteraars. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer gaan we dus zeker verder met nog een laatste deeltje van de reis in Turkije en zullen wij een blik werpen op datgene wat Paus heeft gedaan in Libanon. Dat is voor een volgende keer. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en danken u van harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.